Welkom vanuit Cannes op het terras van Hotel Majestic aan de Middellandse Zee en de boulevard Croisette daartussen. Op het filmfestival van waar we dagelijks onze filmrubriek vullen. We, dat zijn Bas Blokker, dat ben ik, filmpoliticus van NRC Handelsblad. Dana Linsen, ook filmrecensent van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van de Filmkrant. En Jeroen Stout, de filmcriticus van NPS Radio. Het is de tweede dag van het festival.
Wat zou het eigenlijk kosten om hier te slapen? Heb je enig idee?
Nee, geen idee. Maar hier hangen tenminste niet van die grote spandoeken aan de balkons wie erin zitten. Want dat is een ander hotel toch wel zo.
Ja. En de prijzen waren maar 400% duurder dan normaal.
Door de rest van het jaar.
Ja, er schijnt een soort convenant te zijn tussen de gemeente en het festival en alle hoteleigenaren dat de prijzen niet te ver omhoog worden gedreven.
Niet meer dan 400%.
Ik slaap momenteel inderdaad in een soort bezemkast van 130 euro. Ja, ik denk dat als we daar 200 euro voor zouden vragen, dat er ook wel iemand voor te vinden is die dat zou betalen.
Dat hangt er vanaf wanneer je nog probeert naar Cannes te komen, geloof ik. Want steeds minder en steeds duurder. Goed, dit is de tweede dag dat wij hier bij elkaar zitten om over de films te praten. Even terugkomen op iets wat jij gisteren zei, Jeroen. Jij verwees naar Nora Jones, hoofdrolspeelster in de film My Blueberry Nights van Wong Kar-wai.
Het thema van Nora Jones.
Ja, ik weet niet of je het zelf gelezen hebt, maar vanochtend stond in een van de vele bladen die hier dagelijks verschijnen dat het inderdaad klopt, dat haar stem een beetje vreemd was. En het kwam omdat ze zo zenuwachtig was dat ze met Jude Law mocht optreden voor de camera, dat ze het gevoel had dat ze helium had geslikt, zei ze zelf.
Ja, ze heeft het op een persconferentie verteld. Ja. Maar gelukkig was daar dan Wong Kar-wai die haar meteen troostte en op de rug klopte van, je kan het wel meisje, je kan het wel.
Haal even aan. Laag praten.
Er is laag gepraat in de rest van de film. Goed, maar dat waren de films van alweer geleden. En in Cannes is de omloopsnelheid razendsnel. Er zijn alweer 5 of 6 films overheen gegaan. Dana Linsen, wat heb jij gezien zoal?
Bijna alweer te veel om op te noemen. Als je deze films in een week in Nederland zou zien, dan zou het je gaan duizelen. Het werd voorvertoond voor de pers Zodiac van David Fincher.
De regisseur van Fight Club.
Van Fight Club en Seven. Een goede ouderwetse, degelijk gemaakte seriemoordenaarsfilm. Maar die voornamelijk gaat over hoe moeilijk het is om een seriemoordenaar te vangen.
Maar met echt een geweldige openingsscène. Is dat echt meteen helemaal op een stoel genageld. Ik vond het vooral heel mooi omdat het begint echt zo typisch Amerikaanse film. Zo'n meisje die een jongen die dan in zo'n grote auto langs een diner rijden. Maar die jongen die dan instapt, dat is dan geen mooie jongen, maar een ontzettende lelijke jongen. En dan denk je meteen, hij gaat iets doen. Dat klopt niet. En zij zit ook veel te dicht. Zij zit dan achter het stuur. Ze zit ook veel te dicht achter het stuur. Dat vond ik al meteen beklemmend.
Ja. En het leeftijdsverschil is ook meteen evident, toch? Het is een soort snotaap van een jongen met een net iets te oude vrouw.
Ja. Dus je voelt dat het mis moet gaan, maar het gaat dan op een andere manier mis dan je denkt dat het mis zou gaan. Ja. En geweldige opening. Ja.
Maar het grappige is, daarna als je zegt dat het gaat om hoe moeilijk het is om een seriemoordenaar te vangen. Dat was het in Seven ook, maar deze film lijkt absoluut niet op Seven.
Nee, maar Seven was veel gruwelijker natuurlijk in wat de film liet zien. Die genoot van het laten zien hoe al die moorden volgens de 7 hoofdzonden eruit zagen. En deze film die laat juist eigenlijk zien hoe weinig er ook te zien kan zijn in een politieonderzoek. Een beetje een soort anti-CSI of al die andere series die nu op de televisie heel populair zijn. Het gaat over het eindeloos doorbladeren van archiefdozen in de hoop daar toch nog een aanwijzing in te vinden.
Ja, van een moord die steeds verder en verder terug naar het verleden gaat.
En ook over de passiviteit, want er is dan eerst dan een journalist die er zich mee bezighoudt. Er is een politieagent die zich met het onderzoek bezighoudt. En er is een cartoonist die zich ermee bezighoudt. En allemaal zijn ze net iets te passief of net iets slim genoeg om het goed aan te pakken.
Ja, het zijn wel 3 ontzettend fijne acteurs ook. Ja. Die de een naar de ander eigenlijk ten gronde gaan aan het onderzoek dat ze doen en dat ze niet los kunnen laten. Dus, maar goed, als ik het laten we even misverstanden uit de wereld helpen. Want we hebben gisteren veel over Wong Kar-wai in Amerika gepraat en nu over David Fincher in Amerika. Voordat we bij het cliché komen, dat kan altijd de rode loper wijd uitlegt voor Amerikaanse films. Er zijn ook heel veel andere films geweest.
Want, daarna, eigenlijk net zoals Wong Kar-wai naar Amerika reisde voor zijn film, reisde Hao Xiaoxian naar Parijs om in opdracht van het Musée d'Orsay een film te maken. En die heeft een hommage gemaakt aan wat denk ik de beroemdste film is voor kinderen aller tijden, de Rode Ballon.
Ja.
En hij heeft daar een hele eigen kijk op gegeven. Net zoals hij ooit eens in Café Lumière naar het Japan van Ozu ging om dat vanuit zijn hedendaagse perspectief te bekijken. En hij laat ons Parijs zien, vind ik, op een niet-toeristische, zeer verrassende manier. Met heel veel oog voor vuilnisbakken en de rails van de metro. En dan heel af en toe de Rode Ballon. En nog een volkomen op zichzelf staand verhaal. Wat heel geestig is en vol details. Met een hoogblonde, verschrikkelijk ordinaire Juliette Binoche.
Dat is echt inderdaad verschrikkelijk. Te nauwe rokken en een panterbloesje.
Juliette Binoche is toch sowieso verschrikkelijk?
Dat is in deze film. Komt er een soort komisch talent bijna van haar boven als licht hysterische poppenspeelster die zich dan weer bezighoudt met een oud-Chinees verhaal. Dus op deze manier weeft Hou eigenlijk zijn eigen traditie en de westerse door elkaar. En ook de filmtradities van het Westen en van hemzelf. Want er is ook weer een Chinese filmstudente die een Rode Ballon film in de film gaat maken.
Ja, maar het klinkt, als je het zo samenvat, klinkt het nogal cerebraal, maar het is ook een ongelooflijk ontroerende film.
Dat, en het is vooral zo virtuoos, omdat, en dat zie je eigenlijk bij hem de laatste jaren steeds meer. Hij was altijd de master van het gefixeerde totaalshot, maar hij is nu zo losjes met de camera aan het werk en je denkt bijna, hoe doet hij het? Hoe beweegt die camera en hoe krijgt hij via al die terloopse dingen toch precies steeds in beeld wat er moet zijn? En ja, vol details. Iets wat mij bijzonder trof was het jongetje waar het dan ook om gaat. Die op een dag uit school komt en dan moe naar boven gaat en in zijn bed gaat liggen. En in geen enkele film laat je zo'n triviaal detail zien. En hier wordt het betekenisvol juist omdat dat iets is wat gebeurt.
Maar ja, of je laat het in elk geval nooit als triviaal detail zien. Dat detail heel vaak, dat vind ik altijd zo mooi. Hè? Dat is Kevin Costner in The Untouchables die nog gaat kijken of zijn kinderen boven nog leven. Dan krijgt het die betekenis. Maar hier heeft het een totaal andere betekenis. Het is gewoon een jongetje dat moe is na een lange dag op school.
En
hij is nog maar 7. Ja.
En te moe om dan weer de Rode Ballon te zien die voor zijn dakraam voorbij is.
Die de hele tijd op hem wacht. Nee, het is erg mooi. En vooral, ik weet niet hoe vreselijk Juliette Binoche is. Dat hangt meestal van de films af waar ze in speelt, vind ik.
Maar in deze film overigens nog niet gezien. Dus
nou, dat moet je volgens mij wel doen. Want het is een
dat idee krijg
ik
zeker.
Er waren meer films. Want op zo'n dag als vandaag moet je natuurlijk ook een beetje gaan verdelen. Jeroen, jij hebt Control van Anton Corbijn gezien. En Bas en ik moeten die nog gaan bekijken. Dus,
dus laten we het daar morgen
daar
over
kunnen
hebben.
We, op gaan
we kunnen morgen over hebben. Misschien wel vaststellen dat het alvast een eer is dat die film de Kansan de Realisateur mag openen.
Ja, wat dan wel tot het bizarre ding leidt dat de film in première gaat op 17 mei. En het zou zo mooi zijn geweest als de film in première was gegaan op 18 mei. Want het is namelijk een film over Ian Curtis, de voorman van Joy Division, die op 18 mei zelfmoord heeft gepleegd.
Kijk.
Maar goed, als je de Kansan mag openen, dan doe je dat natuurlijk.
Gisteren was er ook nog een hele weerde Roemeense film.
Ja.
En die hebben we dus allemaal gezien.
Die hebben we allemaal gezien.
En 4 maanden, 3 weken en 2 dagen. Een titel die
al een beetje verraad waar het over gaat. Toch?
Nou, ik dacht van wel, ja. Maar het gaat over een jonge studenten die een abortus moet ondergaan. En het gaat eigenlijk vooral over een vriendin die het haar helpt regelen.
Dat in het Roemenië van Ceausescu, in een tijd dat abortus verboden was.
Ja, zeker.
87.
Ja.
Vonden jullie deze film nou meer, dat is iets waar ik heel erg over heb na zitten denken de afloop, meer satirisch of meer realistisch?
Nee, dit is absoluut geen satire. Nee. En ik vond het al niet toen ik hem zag. Maar ik moet ook verraden dat ik bij de persconferentie van Christian Mungiu, de regisseur, ben geweest. Als je het als satire hebt opgevat, dat was niet de bedoeling. Het is een hele moralistische vertelling. En het komt, zei hij, wat het communistisch regime, het diepste gevolg van het communistisch regime in zijn land, ook na de val van Ceausescu in 1989, is volgens hem het totale gebrek aan moreel kader. Het communisme heeft dat allemaal weggeslagen, zei hij. En je ziet het aan die twee meisjes. Die weten niet hoe ze op zoiets moeten reageren.
Ze zijn op drift.
Ja, ik bedoel, ze weten alleen maar dat moet weg. En dat van de consequenties zijn ze zich absoluut niet bewust.
Maar dan begeeft hij zich wel op redelijk glad ijs door dat te koppelen aan een verhaal over abortus. Wat mogelijkerwijs in de film ook opgevat kan worden als een anti-abortusfilm.
Nee, maar dat is het ook. Ja, vond ik dus heel opvallend.
Ik niet ervaren. Ik heb het vooral ervaren toch als een film over twee vriendinnen die dan één stap zetten, maar vervolgens in een wereld terechtkomen die ze niet hadden kunnen voorzien en stap 2 en 3 en 4 moeten gaan zetten. En dat doen op een totale impulsieve manier en dan ook op een punt uitkomen die ze niet hadden kunnen voorzien, maar die ze ook niet prettig vinden. En hoe ga je dan met elkaar om?
Want
die vriendschap is sterk. Ik bedoel, ze willen elkaar niet te veel verwijten, want de een zit met die abortus, die ander heeft haar geholpen. Maar aan de andere kant ben je ook wel weer boos. En dan komen er van die gesprekken. Ja, waarom heb je niet verteld dat je al 4 maanden zwanger was in plaats van 2 maanden? En de spanning die daarin zit, vind ik
het gaat heel erg over oorzaak en gevolg. Want daarom dacht ik, het zou toch ook wel als een soort satire opgevat kunnen worden. Hoewel je er niet naar zit te kijken en moet lachen. Maar van alle 10 dingen die ze kunnen kiezen om te doen, doen ze eigenlijk met een omweg steeds het meest banale ook. Want ze hebben steeds op elk moment een keuze om als het ware iets goeds te doen. En ze worden steeds gedreven in de banaliteit.
Ja, dat weet ik niet. Want ik vind zelf, of ze worden gedreven in de banaliteit. Ze maken steeds inderdaad niet de beste keuze, hoewel je dat ook. Maar ze maken steeds keuzes waarvan ze het idee hebben. Wij zien het in het geheel.
Is dat hun dicteert.
Wat ik overigens wel grappig vind, want er is natuurlijk een hele golf aan goede Romeinse films. En we hebben natuurlijk vorig jaar die film gehad, in de ZNK. We hebben die 8 minuten over 12, East of Bucharest gehad, die de Camera d'Or heeft gewonnen.
Ja, en die andere was de
Death of Mr. Lazarescu.
Ja, en The Paper Will Be Blue. Die op, maar deze film, ik vind hem hartstikke goed, maar die andere vind ik soms nog wel bijna beter. En vind ik vind het ook wel weer grappig dat deze dan wel in competitie is gekomen en dat die andere de competitie van Cannes niet hebben gehaald. En dan heb ik ook het idee alsof deze film ook profiteert van het succes van die andere film.
Dat is zeker zo.
Dat er toch ineens een van, Romeinse films zijn goed en dat men daar ineens met een andere blik naar kijkt.
Oh, dat is absoluut
waar. Dat is zeker
waar.
En er is iets ook aan de hand daar. Toch denk ik dat bij deze film het onderwerp, zeker van abortus, ook meespeelt om dat in competitie te zetten. Omdat je weet dat het daardoor ook iets is waarover gediscussieerd zal worden en waar ook...
Ik wil ook niet suggereren dat de film het niet zou verdienen om hier in competitie te zijn. Want het is bijna ook, van als deze in competitie had zit...
Had The Death of Mr. Lazarescu
dat ook wel hier in competitie.
Dat, dat ben ik zeker met je eens. Maar filmisch is deze film ook heel interessant.
Ja, nee,
het
absoluut.
Hij heeft een vrij formele aanpak van heel weinig...
beweging.
Kuts.
Ja.
Nou, veel beweging wel. Maar heel weinig montage en heel veel het volgen van de meisjes.
Maar ik vind het een grappig fenomeen, hoe je gewoon ziet hoe dan toch zo'n land ineens in opkomst komt. En
dat
iedereen
dat is zo. Dat is net als, ik bedoel, Argentinië 7 jaar geleden. Ja.
Met later deze week nog een Roemeense film, California Dreaming. Ja. Dus we kunnen gaan kijken of het echt een nieuwe golf is.
Ja. Nou, prima. Dat zien we dan in de loop van de week. Morgen dan moeten we dan maar over Anton Corbijn en over Control gaan praten. Als we het alle drie gezien hebben, dan kunnen we het
erover hebben. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvoor vinden. Want jij hebt ook wel iets met Joy Division, geloof ik.
Ja, dat moet je dan meteen toegeven. Een beetje jeugdsentiment.
Tuurlijk is dat jeugdsentiment. En bovendien iets met, hoe heette de film nou ook weer van?
Michael Winterbottom. Dat was
24 Hour Party People.
Precies. Nou, in koor sluiten we daarmee af.
Oké, tot de volgende keer.